wel wat spaargeld, maar dat ik 600 euro verdiende en dat mijn huur 900 euro was of zo. Ik denk dat mijn belangrijkste levensles was, als je iets leuk vindt, dan word je er vanzelf goed in. Dus vind uit wat je leuk vindt. Het is ook goed om na te denken over de toekomst, want dan kan je erop anticiperen en het is goed om te leren van je verleden.
Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier. In 2017 startte hij alleen aan een grote reis door Azië. Hier ontdekte hij zijn grote passie voor schrijven. Zonder enige ervaring zette hij een blog op die 100.000 hits aantikte. Hij woonde in München voor de liefde. Vandaag de dag schrijft hij voor uiteenlopende klanten. Van marketingbureaus tot het Europees Parlement. Daarnaast werkt hij aan een eigen boek. Hij noemt zichzelf schrijver, ik noem hem woordkunstenaar. Zijn naam, Joep Klerks. Welkom Joep, hier in Amsterdam. In de Hoxton Lloyd zitten we.
Zo, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja. We gaan het hebben over jouw grote passie en het pad wat je hebt bewandeld om te komen waar je nu bent. Naast dat je gast bent, ben je ook een goede vriend. Ja, je zou zeggen dat ik veel van je weet, maar ik ben benieuwd of je me gaat verrassen. Hoe zag jouw ochtend eruit vandaag?
Dat is grappig dat je die vraag stelt, want ik ben vorige week begonnen met het lezen van een boek genaamd Miracle Morning. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat kent.
Zeg me iets, maar ik ken het niet.
En het gaat eigenlijk over waarom je het beste, waarom je als je veel uit je dag wil halen, het beste een uur eerder op kan staan dan normaal, om dan tijd voor jezelf te nemen en aandacht daaraan te spenderen. En daar ben ik gisteren mee begonnen en dus vandaag ook ben ik een uur eerder opgestaan dan normaal, dus om 7 uur opgestaan. Toen heb ik eerst een paar minuten gemediteerd. Mm-hmm. Het klinkt wel echt heel goed voor een podcast. Ja, een paar minuten gemediteerd. Toen wat geschreven. Gewoon vrijuit schrijven. Gedachten die me opkomen. Toen wat gesport. Gewoon kort wat rek- en strek oefeningen. Om echt een beetje wakker te worden.
Dit gaat wel richting een ideale ochtend.
Ja, toen nog wat gelezen. Uh-huh. En toen ben ik begonnen met mijn dag. En vandaag was mijn dag werk aan mijn boek. Dus gewoon schrijven voor... ik ben begonnen... Echt al heel lang geleden met het schrijven van een roman. En het kost me altijd moeite om daar tijd voor te vinden. Omdat ik, als ik druk ben met schrijven voor werk, dan heb ik daar nooit genoeg tijd voor eigenlijk. Maar vandaag had ik die tijd toch echt bewust genomen.
In de ochtend?
Dus de rest van de ochtend was vooral... ook nog een potje schaak gespeeld trouwens met Tim. Ja, die ken je ook.
Gezamenlijke vriend.
Ja, online potje geschaakt.
Gewonnen?
Ja.
Netjes.
Ja.
Oké. Okay.
En toen mijn boek geschreven. Ja, dat was een goede ochtend, moet ik zeggen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je tevreden bent over zo'n ochtend. Ja. Oké. Okay. Wat is op dit moment je favoriete boek of documentaire?
Ik lees nu dat Miracle Morning en dat vind ik heel leuk. Alleen als ik een favoriete boek zou moeten kiezen, zou ik toch een roman kiezen. En dat is Bonita Avenue van Peter Buwalda. Bonita Avenue was zijn debuutroman. En ik lees gek genoeg, denk ik, als je schrijver bent, niet zo heel veel. Mm-hmm. Bij Peter Buwalda vond ik bijzonder dat toen ik dat boek las ik het soms en dan dacht ik, wow, dit, hoe hij dit beschrijft, lijkt bijna beter dan dat ik het ooit heb waargenomen, zeg maar. Hij kon settings omschrijven die zo echt leken dat het... Mm-hmm. Dat het nog echter leek dan dat ik in het echt had meegemaakt, bijvoorbeeld.
Okay.
En dat, en daar is hij heel goed in. En verder gewoon een heel meeslepend verhaal. En heel mooi boek.
Wie is jouw favoriete persoon?
Momenteel? Mm-hmm. Meike, denk ik. Dat is mijn vriendin.
Oké. Okay. Is goed om te weten.
Ja, vind zij ook vast leuk om te horen nu.
De laatste. Wat is het laatste wat je hebt gedaan wat je echt spannend vond?
Een ademsessie, denk ik. En ik vond het spannend, omdat ik kreeg altijd heel erg veel kramp in mijn handen van zo'n ademsessie. En dan moest ik dan doorheen. En de laatste keer hiervoor vond ik het niet fijn, zeg maar. Dus daarom dacht ik, nou, ik heb er geen zin meer in. En nu toch weer ervoor gegaan, omdat ik wel weet dat het heel fijn kan zijn. En daarom was het wel spannend, maar uiteindelijk echt heel...
En voor de mensen, zeg maar, die nog geen idee hebben van een ademsessie, wat brengt het jou of wat levert je op?
Nou, in de basis sowieso dat je beter leert ademen. Het schijnt, tenminste dat heb ik me laten vertellen door de experts, dat heel veel van ons, om wat voor reden dan ook, veel te hoog in onze adem zitten. Dus dat we heel erg naar onze borst ademen. Terwijl eigenlijk idealiter moet je je buik uitzetten en moet je longen naar onder, zeg maar, zich groot maken.
Mm-hmm.
En ja, schijnbaar verleren we dat. Verleren een hoop mensen dat door de jaren heen, dat ze ouder worden. Dus dat leer je weer goed te doen. En daarnaast is het ook een soort reis die je aflegt in zo'n sessie. Omdat je dus zo verbonden ademt, gebeuren van allerlei dingen in je lichaam. Waardoor je soms ook, zeker in de ontspanningssessie die daarna direct na volgt, zit je een beetje voor mijn gevoel tussen slaap, wakker zijn, bewust en onbewust in. En daar kom je jezelf echt op verschillende manieren tegen. Dus soms emotioneel, soms bijna spiritueel. Fysiek is het ook. Het is ook een soort van in contact komen met je lichaam. Dus eigenlijk er zijn echt heel veel vlakken waarop ik zou zeggen dat het iets oplevert.
Oké.
Het is heel interessant.
Interessant, ja, ik wou net zeggen. Oké, dit was het luchtige begin.
Oh, we gaan nu beginnen.
Precies.
Oké.
Ja, we gaan het hebben over je passie. Onder andere over je passie. Je grote passie schrijven gaf je al aan. Tweede passie voetbal. Op welk punt kwam jij erachter waar je grote passie lag? Of ligt?
Ik heb niet zo'n één punt. Want ik schreef altijd wel wat dingetjes. Als kind ook. En mijn oma, weet ik, vond het altijd heel leuk om gedichten te schrijven voor ons, voor Sinterklaas. En mijn tante was ook wel veel bezig met schrijven. En misschien dat ik van daaruit ook wel schrijven altijd interessant vond. Dus ik heb niet zo'n één punt. Ik heb wel dat ik dus, je zei het in de intro al, dat ik op reis was in Azië. Ik heb eerst gestudeerd, toen wist ik niet zo goed wat ik wilde. Dus toen had ik wat geld gespaard en besloten om te gaan reizen.
Mm-hmm.
En ik ging niet per se reizen met het doel van, oh ja, nu ga ik mijn passie ontdekken. Maar wat eigenlijk automatisch gebeurde is dat ik in Bangkok, daar begon ik, dat ik na een tijdje, eigenlijk binnen de week of zo, dacht, je maakt er zoveel mee op. Ja, gewoon, het is daar zo anders dan in Nederland. En ik wilde ook gewoon schrijven. Ik wilde opschrijven wat ik meemaakte. En eigenlijk ben ik dat meteen gaan doen, die eerste week. En was schrijven zo'n combinatie van een uitlaatklep, maar ook van wat ik meemaak, wordt vereeuwigd op dat papier. En dat was wel echt een... Toen gingen mensen het ook nog lezen en tegen me zeggen dat ze het leuk vonden om te lezen. En toen de eerste keer is dat ik echt dacht, ja, dit vind ik vet.
Ja, dus organisch ontstond een beetje de passie.
Ja.
En na bevestiging te krijgen van mensen die je werk lazen of je stukken lazen, had je zoiets van, nou, volgens mij zit ik op de goede weg.
Ja, ja. Ja, combinatie inderdaad. Van dat mensen het ook nog leuk vinden, maar ook dat het gewoon voelt als iets wat het vereeuwigt of zo. Dat is echt een vet gevoel.
En toen had je ineens 100.000 hits? Of heeft die periode tussen gezeten?
Die 100.000 hits, dat klinkt natuurlijk heel leuk. Is ook leuk om te noemen. Maar het is over een periode gegaan. Ik heb volgens mij een maand of 8, 9 gereisd.
Mm-hmm.
En daarvan zeker de eerste periode van 5 maanden was ik in Azië. En daar heb ik bijna elke week of elke 2 weken een blog geschreven. Ik weet niet precies hoeveel het er uiteindelijk in totaal zijn geweest. Maar al die blogs bij elkaar. Dus op een gegeven moment begon er meer. Ik postte die altijd op Facebook en in verschillende Facebookgroepen. Zeker voor Azië-reizigers en zo.
Mm-hmm.
Daardoor werd het dan dus elke keer gelezen. En al die blogs bij elkaar hebben meer dan 100.000 hits gekregen uiteindelijk.
Oké. En was dat voor jouw gevoel ook een beetje het startpunt van jouw carrière als schrijver?
Ja, ik denk het wel. Zeker, dus ik was nog niet zo bezig met hier wil ik iets mee doen. Maar wel toen ik terug naar Nederland ging, kwam ik nog bij mijn ouders te wonen. Toen had ik mezelf ook echt voorgenomen. Ik ga in Nederland even terug, zeg maar, acclimatiseren en 2 weken lang niks doen en nadenken over wat ik wil doen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk kwam daar mijn tweede passie wel erbij kijken, want ik kan me nog heel goed het moment herinneren dat ik in de voetbalkantine zat na een training of een wedstrijd, weet ik niet meer, ik denk na een training. En dat ik met mensen aan het praten waren die vroegen van hoe was de reis en hoe heb je het gehad en wat ga je nu doen? En op die vraag antwoordde ik van ik weet het nog niet, maar ik heb daar wel een beetje het schrijven echt ontdekt. Maar ik zie niet zo goed voor me hoe ik daar geld mee kan verdienen.
Mm-hmm.
En toen twee gasten die daar aan tafel zaten, die werden heel enthousiast. Ja, daar moet je gewoon voor gaan. Waar ook al een beetje ondernemende types, denk ik. Mm-hmm. Zeiden, ja, dat komt wel goed. En dan, je kan voor ons bedrijf, kan je al wel mails schrijven. En een beetje die, gewoon, het was een soort van duwtje in de richting wat ik nodig had. Van ja.
Jouw eerste klant.
Nou ja, zo, ja, precies.
Kom je tegen de voetbalkantine.
Ja. En dat duwtje had ik nodig. En toen ben ik ook volgens mij letterlijk de volgende dag naar de Kamer van Koophandel gegaan. En jouw tekstman heb ik toen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Mooie naam trouwens. Was die zo bedacht?
Die was er heel snel, ja. Die was er heel snel. En omdat ik vond het leuk omdat dat ik jouw tekstman ben. Maar ook dat ik jouw tekstman. Ik schrijf jouw tekst, man.
Ja,
dus hij werkte een beetje op 2 manieren. Dat vond ik leuk. En verder dacht ik ook, uiteindelijk de naam is niet zo heel belangrijk. Het gaat om de dienst die ik dan ga leveren.
Maar er is dus een relatie tussen je beide passies. Voetbal en schrijven.
Ja, zeker. Ik denk dat, ik weet nog ook dat ik de belangrijkste les die ik op HBO geleerd heb. Als je iets leuk vindt, dan word je er vanzelf goed in. En toen was denk ik de push die ik nodig had. Als je er goed in wordt, dan kan je er ook wel geld mee verdienen. En dat was denk ik in die voetbalkantine. Waar ze zeiden, ga er gewoon voor. En er zijn genoeg dingen om geld mee te verdienen. Als je het maar leuk vindt, goed kan.
Maar goed, dan ben je terug naar zo'n reis. Je woont nog bij je ouders, gaf je aan. Je hebt de keuze gemaakt om van schrijven je carrière te maken. Maar dan, ik bedoel...
Ja,
dan heb je dus ingeschreven. Je hebt je eerste klanten.
Ja.
En die eerste, het vervolg?
Nou, die eerste klant kwam ik wel achter dat dat echt gunnen was.
Ja.
Ik weet ook nog dat ik begon met een uurtarief. En dat ik echt dacht, €30. Waarom zou iemand mij €30 betalen per uur? Voor iets wat ik nu ga doen. Want ik kwam er heel snel achter dat leuk schrijven over wat je meemaakt. Iets heel anders is dan een goede webtekst schrijven bijvoorbeeld. En dat eerste jaar ben ik echt vaak tegen de muur aangelopen. Van, dat je af en toe dat je feedback kreeg. Waardoor je de normale tekst nog maar amper kon zien.
Ja.
Ook wel eens dat ik geen feedback kreeg met de boodschap van dit
is hem niet.
Dit wordt hem niet, nee.
En dan praten we over 7-8 jaar terug?
Ja, 7 jaar geleden.
Ja. Mm-hmm.
Dus maar ook wel dat bij sommigen waar ik dus wel wat meer had. En dat, ik weet nog dat ik voor Landau Green Parks moest ik ook stukjes tekst schrijven voor een brochure. En daar had ik wel wat aan dat levendig schrijven. Omdat, zij willen dat je, dat het een beetje overkomt hoe mensen zo'n park kunnen beleven. Dus daar had ik wel wat aan. Dus daar kreeg ik wel wat, dat is wel een van mijn eerste grotere klanten geweest die ook echt tevreden was met wat ik deed. En, maar verder, op het begin ook, dus dat eerste jaar veel cursussen creatief schrijven. Cursussen schrijven voor online, geloof ik toen ook nog. En,
het bekende pionieren.
Ja, precies. En verder gewoon inderdaad tegen muren aanlopen. En vragen of je de helft nog wel mag factureren voor de moeite. Want ik had in de eerste, ik kwam dus bij mijn ouders te wonen toen ik terugkwam. Alleen niet heel, ik was 26 of zo. En ik wilde dus ook niet te lang nog bij mijn ouders wonen. Toen ging ik in een eigen appartement wonen. En dus voor mezelf beginnen. En toen, op een gegeven moment had ik dat ik... Ik had nog wel wat spaargeld, maar dat ik €600 verdiende. En dat mijn huur €900 was of zo. Ja, wel toen ook een paar nachten van wakker gelegen. Van oké, hoe moet ik dit wel doen? En,
toen heb je twijfels gehad. Dus.
Ja, ja.
Dat wel. Je dacht van oké,
ja.
Wat was de twijfel? Ga ik door met dit of ja. Wat was je alternatief?
Nou ja, hoe ga ik... Nou, ik denk dat ik meest gewoon lange tijd heb gedacht... zolang ik nog niet echt het geld nodig heb, zeg maar... Mm-hmm. Ga ik gewoon door en zie ik wel. Want nou ja, ik denk dat ik dat wij, als ik voor jou ook mag spreken... op een plek geboren zijn waar ons sociale en financiële vangnet best goed is. Dus dat we... Ja, stel ik zou echt geen geld meer hebben en mijn huur niet kunnen betalen... dan wist ik ook stiekem wel dat ik bij mijn ouders nog aan kon kloppen van... ja, het lukt niet. En dan zou ik dus dan nog een baan kunnen zoeken. En, dus het kon altijd nog dat ik die omslag zou maken. Maar ik dacht, ik wil dit doen.
Ja. Maar wellicht maakt het ook moeilijker om dan te zeggen, ik blijf dit doen. Bedoel, als je echt nul kans hebt bij het andere, in het andere scenario van teruggaan, dan zijn al je schepen echt daadwerkelijk verbrand en ga je ervoor. En nu had je zoiets van, ja, ik kan altijd nog terug. Ik heb altijd een backup.
Ja,
maar je hebt er toch voor gekozen om door te gaan.
Ik heb wel altijd inderdaad bewust besloten om... Want dat zei mijn moeder of zo. Of ik denk dat mijn moeder was destijds. Dat ze zei van... Waarom neem je anders niet een baantje erbij? Dus voor parttime. En dat je dan dus zo... Dat je het zo een tijdje doet. En dan zo bolwerkt. En toen dacht ik... Nou ja, dat heb ik bewust niet gedaan. Omdat ik dacht, ik wil gewoon de volle focus hierop.
Oké, okay, ja. Mooi. Dus dat is best een belangrijke keuze geweest. Het moment dat je hebt gezegd van nee, ik ga dat bijbaantje er niet bij pakken. Ik stop al mijn tijd en energie in het schrijven.
Ja.
En als je terugkijkt op de 7 jaar die je er nu op hebt zitten. Zijn er meerdere keuzes geweest waarvan je zegt oké, die hebben wel echt invloed gehad op mijn ondernemersreis?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je zo door de jaren heen wel keuzes maakt. Ik heb vaker de vraag gehad, zo na een jaar of 4, 5. Van zou je niet willen uitbouwen met je... als schrijver of zo, of als tekstschrijver, dat je bijvoorbeeld een tekstschrijver of meerdere tekstschrijvers in dienst gaat nemen, dat je een bureautje wordt en dat je een soort van exponentieel je business laat groeien.
Mm-hmm.
En daar heb ik altijd, ik weet niet, ik vind het grappig hoe die vraag heb ik best wel vaak gekregen en eigenlijk was het altijd heel eenvoudig voor mij om die te beantwoorden met nee, want ik vind schrijven leuk en als ik dat ga doen, dan ben ik dadelijk alleen maar aan het verkopen. Dus dan ben ik vertegenwoordiger in plaats van schrijven. Ja, en dan heb ik tot de dag van vandaag
steeds... Dus bewuste keuze om het bij jezelf te houden.
Precies, altijd die keuze. En dus als ik meer zou willen verdienen met wat ik doe... dan liever door me echt door heel goed te worden. Dus door bijvoorbeeld mijn uurloon omhoog te kunnen laten gaan. Ja, of specialistische... opdrachten aan te kunnen nemen. Dus dat je hebt zoveel verschillende soorten tekstschrijfopdrachten.
Ja. Is dat ook de reden, tussendoor trouwens, dat je hebt gekozen voor het schrijven van een boek? Je hebt het veel over opdrachten, opdrachtgevers. Dat zit meer in de zakelijke hoek. Je gaf aan, nee, als ik daarin ga uitbreiden, dan kan het zomaar zijn dat ik met verkoop bezig ben in plaats van met schrijven. Terwijl een boek schrijven, dat is echt iets van jezelf.
Ja.
Dat kan alleen jij. Is dat ook de reden geweest? Of een van de redenen misschien dat je hebt gezegd... ik begin aan het schrijven van een boek?
Nee, ik denk dat boek is gewoon ook... is vanuit die passie ook ontstaan. Dat ergens, ik weet niet wanneer dat ontstaan is... maar ik heb gewoon altijd heel erg sterk gehad... ik wil ooit een boek schrijven.
Of is dat zo bij schrijvers? Dat je dan hebt, ik wil een eigen boek?
Nou, ik denk... ik vraag me af... En dat vraag ik me oprecht af. En nu ik me het afvraag, zou ik het ook eens een keer aan wat copywriters moeten vragen. Ik weet niet of copywriters ook schrijvers zijn, zeg maar. Dus copywriters, en met schrijvers bedoel ik dan mensen die een boek schrijven. In mijn beleving is het heel anders. Want als copywriter, bijvoorbeeld als je webtekst moet schrijven. De helft van dat schrijven bestaat uit de kaders die je hebt.
Ja.
Dus de briefing bijvoorbeeld, van voor welke doelgroep is het, welk bedrijf. Dat is zo belangrijk in het vak van copywriter.
Mm-hmm.
Of wat ik zeg, de helft ongeveer van het schrijven. En als je een boek gaat schrijven, dan moet je eigenlijk juist alles loslaten. En gaat het om het verhaal. En dat is niet voor een doelgroep en niet vanuit een bedrijf. En niet, dus gewoon, dat moet, daar creëer je echt iets vanuit het niets. Dus het is echt voor je gevoel. En Dat zijn twee manieren van schrijven die zo anders zijn. Dat het, nou, het heet allebei schrijven, maar ik vind het echt...
Het is niet te vergelijken.
Appels met peren.
Ja. Ja. Kom ik later nog wel op terug, want ik vind dat interessant.
Is goed.
Hoe je een boek schrijft.
Ja.
Dus vanuit het niets echt iets op papier gaat zetten. Maar ik wil even terug naar die keuzes. Want zo'n ondernemersreis, daar gebeurt veel. Daar worden keuzes gemaakt. Tegelijkertijd loop je ongetwijfeld tegen tegenslagen, uitdagingen aan. En dat zijn vaak de dingen die mij wel nieuwsgierig maken. Wat zijn jouw grootste tegenslagen of uitdagingen geweest in die reis?
Ja, ik denk dat we die daarnet ook al hadden benoemd. Vooral aan het begin. Dus dat je erachter komt. Dat je vanuit je passie iets gaat doen. En heel enthousiast dus je naam hebt verzonnen voor je bedrijfje. Als schrijver. En dat je de eerste tijd gewoon heel vaak terugkrijgt. Dat het gewoon niet goed is. Soms dus zelfs dat je niet genees meer feedback terugkrijgt. Dus dat je dat gewoon omdat het te slecht is. En, dat zijn tegenslagen die waar je wel heel veel van leert, denk ik. Want daardoor leer je ook dat het gaandeweg, dat het niet over jou gaat. Dus dat je de teksten die je schrijft, zijn geen aanval op jou als persoon of zo.
Mm-hmm.
Maar
wat je zegt.
Maar op jou, de tekst die jij hebt geschreven. Mm-hmm. En op het begin, nou, doet het heel erg pijn als je die teksten terugkrijgt met van ja, dit hoort hem niet, want het is te slecht. Dus gaat het je aan het hart. Maar op een gegeven moment denk je, oké, ik weet niet. Ik denk dat ik door de jaren heen een beetje een afstand tussen mij en mijn tekst heb gecreëerd. Van ja, dit is wat ik oplever.
Mm-hmm.
Waardoor als mensen dus mij... Ik heb nooit... Nu, vandaag de dag, zijn er nog steeds mensen die soms... Ja, sorry, maar ik heb wel wat feedback gegeven.
Mm-hmm.
Dus die bieden een excuus aan voor de feedback die ze
hebben.
En ik zeg dan altijd heel snel... Ja, ik ben een hele hoop gewend, want ik doe het al lang. En... maar ja, het uiteindelijke doel is dat we samen tot een goede tekst komen. En dat is...
Eigenlijk zouden ze alsjeblieft...
Ja, nou, oprecht. Ik ben blij met feedback. Want vaak als er geen feedback is, dan is de tekst niet goed genoeg gelezen of zo. Dat kan eigenlijk nooit perfect zijn, toch? Tenminste, dat denk ik.
Ja.
Meestal vind ik het, heb ik liever een klein beetje feedback. Dat ik weet, oké, hier is nou serieus naar gekeken. En er is wel wat feedback, maar het zat dus goed in de buurt. Mm-hmm. Dan weet je gewoon, oké, dan is dit dus het perfecte geheel. Maar helemaal geen feedback. Dan denk ik soms, ja, echt? Heb je het echt wel echt goed gelezen dan? maar...
Ja, we hadden het over...
Ja, precies. Nou, ik denk dat het wel dat me wel gevormd heeft. Dat...
Vooral het beginpunt eigenlijk. De hiccup precies, daarvan, oké. Okay.
Ja. Dat was wel, ja, echt. Dat je dus nachten wakker ligt van ja...
Hoe gaan we dit ronddraaien?
Ja, ik heb morgen geen werk eigenlijk. Ja. En dat je dus gaat bellen naar mensen die helemaal geen teksten nodig hebben. Maar ja, je probeert...
Koude acquisitie.
Ja, koude acquisitie inderdaad. En op een gegeven moment kom ik erachter, ja, ik moet niet... bij bedrijven zijn. Ik kan beter bij marketingbureaus zijn. En op een gegeven moment ook van... oh ja, je hebt van die Facebookgroepen... Young Creators, geloof ik.
Mm-hmm.
Daar komen wel eens opdrachten. Oké, dus zo...
Gaandeweg leerde je...
Ja, door
maar je bleef altijd bezig.
Ja, precies. En ik denk dat wakkelig ook functioneel is. Want daardoor ga je denken, oké, ik moet hier iets... er moet iets veranderen. Want je ligt niet voor niks wakker, denk ik. En dan ga je wel de volgende dag dingen doen. Om het te proberen, zeg maar, om opdrachten te krijgen. Ja, dat is wel moeilijk. Maar verder, nee, eigenlijk later niet echt.
Dat is alleen maar mooi te horen. Dat betekent dat je al een aantal jaren gewoon lekker op dreef bent.
Ja, zeker.
Ben je wel eens bang dat op een dag alles stopt, wat je hebt opgebouwd?
Ik denk het... nee, niet echt. Ik ben wel eens bang dat de opdrachten een tijd minder zouden kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar ik heb nog geen zorgen dat ik... ik heb er nog geen zorgen over. Dus ik ben er niet echt bang voor. Maar ik moet ook zeggen dat... Ja, ik hoef alleen mezelf maar te onderhouden, zeg maar. Zo heel veel heb ik als het moet niet nodig. Ik kan me wel voorstellen dat stel, ik krijg kinderen.
Mm-hmm.
Dat dan... omdat het natuurlijk wel een beetje onzeker is ten opzichte van een vaste baan.
Ja.
Dat ik dan eerder die zorgen krijg van wat als. Stel ik heb even geen opdrachten, wat dan? Maar ik heb die zorg zelf nu niet. Nou ja, het gaat al echt een lange tijd aan een stuk goed.
Je zegt eigenlijk, mijn slechtste scenario is nog te overzien.
Ja.
Waardoor ik...
Zeker. Ja.
Ja. Nou ja, als ik vanuit ondernemersperspectief kijk, dan zoek je daar altijd wel naar.
Ja.
Maar goed, sommige situaties zijn daarin niet te vergelijken. Dan is het slechtste scenario niet meer te overzien. Nee, ja, en dan precies. Kan er een angst natuurlijk ontstaan.
Ja, ik denk dat het voordeel bij mij is dat ik dus geen werknemers heb. Of dat ik heb nooit. Als ik helemaal niks verdien, heb ik ook geen kosten, zeg maar. Het is niet dat ik kan niet in de min.
Ja.
Dus het moet heel gek lopen dat het echt omkiepert.
Ja. Welke creaties ben je tot nu toe het meest trots?
Goeie vraag. Ik schrijf natuurlijk op verschillende manieren. En voor werk heb ik laatst een hele leuke opdracht gedaan waar ik wel trots op ben. En dat was dan vooral de opdrachtgever. Dat was voor het Europese parlement. Mocht ik meedenken over het vertalen van de slogan voor de Europese verkiezingen.
Uh-huh.
En dat was niet eens zo heel veel werk, maar wel heel leuk om over na te denken. En dan moet je heel erg vanuit het Nederlandse volk gaan denken. En hoe zij aangesproken zouden worden door een bepaalde slogan.
Mm-hmm.
Ja, en dat heb ik in samenwerking met de andere copywriter gedaan. En dat is een hele vette opdracht. Dus, maar dat was meer de opdrachtgever dan uiteindelijk de feitelijke...
Kan ik me voorstellen. Mooie bevestigingen.
Ja,
opdrachtgever.
Ja, en dan denk je dus na over... Dan ben je dus aan het brainstormen met zo'n copywriter. Dan ben je 2 uur lang aan het praten over een regeltje van 4 woorden. Ja. Weet je wel. Dat klinkt heel gek. Maar als je daar helemaal mee bezig bent, dan is het heel logisch. Omdat je moet heel veel dingen bespreken voordat je erachter komt. Oké, wat willen we hiermee bereiken? En de doelgroep zijn 17 miljoen mensen. Dus het is niet één.
Ja.
Het moet echt gewoon moet goed zijn. En dat is leuk om over na te denken.
Als je boek af is, de creatie zijn.
Dat denk ik.
Ik ben heel benieuwd. Wanneer is die af?
Ja, ik blijf het vooruitschuiven. Ik denk,
hoe lang was je er al mee bezig?
Zal ik zeggen 2030? Dan hoop ik dat het voor de
tijd is. We houden die in de gaten.
Ik ben er nu, denk ik. Het valt eigenlijk nog wel mee. Ik denk dat ik 3 jaar of zo.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel lang. Ik denk 2,5 jaar dat ik er mee bezig ben. Eigenlijk te lang.
Ja, wat is te lang?
Ja, precies. Ik vind het ook... wat ik zeg, ik krijg er moeilijk tijd voor gemaakt. Omdat het echt een... ik verdien mijn geld er niet mee. Dus als ik het gewoon druk heb, dan... En dan ben ik al heel de dag aan het schrijven. Dus dan is het soms ook moeilijk om te zeggen... ik ga vanavond weer schrijven. Ook al is het al echt iets anders.
2030 is een mooi streven, toch? Ja,
voor 2030.
Ja, precies.
Krijg jij hem van mij.
Oké. Nou, we hebben het veel over je reis als ondernemer. Ik ben ook nieuwsgierig naar het leven als een ondernemer. Is ook onderdeel van de reis natuurlijk. Dan gaat het misschien ook iets meer over jou als persoon. Wij zelf geloven dat het volgen van je passie een van de sleutels is tot succes. Maar succes heb je natuurlijk in meerdere vormen. Hoe zie jij succes?
Hoe zie ik succes? Ik ben geneigd om die echt filosofisch te gaan beantwoorden. Maar dat moet ik niet doen. Succes is voor mij... ik denk dus als ik... Eigenlijk wat ik de afgelopen jaar heb gedaan. Ik denk dat het... hoe ik dat mooi kan illustreren is dat... Zeker dus als ik kijk naar ondernemerschap en werk... En in relatie tot privé, zeg maar. Toen ik bij die groothandel op de binnendienst zat... Leefde ik echt voor de avonden en de weekenden. Dus ik kon niet wachten... Zat op mijn werk te doen. En dan kon ik niet wachten totdat ik 's avonds kon gaan voetballen bijvoorbeeld. En in het weekend ook kon feesten. En het weekend kon beleven. En voetballen in het weekend. Maar dat was in één keer, dat was het op zondag. Voetbalde ik. En dan daarna, als je won, ging je feesten. En dan in één keer was het maandag. En dan zat je weer op dat kantoor.
Ja.
Tegen je zin eigenlijk. En ik denk dat nu is er... Voor mij eigenlijk best wel weinig verschil tussen een doordeweekse dag en een weekenddag.
Mm-hmm.
En ik vind het allebei chill. Als in ik vind het leuk om te werken. Maar soms heb ik geen zin om te werken. En heb ik zin om hard te lopen. En dan ga ik hardlopen. En dat ik dat zelf zo in kan delen. En dat ik dus geen verschil voel tussen de 2 werelden van mijn privé en wanneer ik mijn geld verdien. Nou, ik denk dat dat voor mij wel een hele mooie vorm van succes is.
Dus alles is in balans momenteel?
Ja, ik denk het. Dus ja, vooral tussen het zakelijk en het privé, dat het gewoon... Ik zit als ik werk niet meer te wachten totdat ik weer mag stoppen met werken. Ja.
Ik denk dat veel ondernemers hiermee worstelen. De balans tussen privé en zakelijk of tussen ondernemen en privé.
Ja.
Maar eigenlijk geef je aan dat die balans bij jou redelijk op orde is.
Ja, dan heb je het over... Als je het over de balans hebt, denk ik dat je het ook hebt over hoeveel je van allebei doet.
Mm-hmm.
Maar ja, dus de balans zit hem voor mij dan in het feit dat het allebei gewoon heel leuk
dat
is.
Dat allebei leuk is.
Ja.
Heb je daar qua hoeveelheid nog wel eens problemen mee? Dat je de balans moet bewaken?
Nee, eigenlijk ook niet. Voor mij is het ook schrijven, als ik echt functioneel... Het is best wel intensief schrijven. Je moet gewoon heel goed opletten wat je schrijft. Je moet over elk woord, elke zin nadenken. Want je moet vaak in weinig woorden vertellen wat bijvoorbeeld iemands verhaal is online. Zeg maar, mensen zijn lui online, dus het moet allemaal pakkend zijn. Ja. Dus het is best wel intensief. Dus ik kan ook maar, zeg, een uur of 5-6 per dag echt effectief schrijven. Dan, als ik 6 uur op een dag schrijf, dan heb ik echt een goede werkdag.
Ja.
Dus daarna daarna kan ik niet zo heel veel meer werken. Dus meestal komt die balans automatisch. Ik denk dat waren bij mij de afgelopen 3 weken. Daarvoor was ik 2 weken op vakantie. Mm-hmm. Kwam ik terug en toen was voor mij de moeite om weer productief te worden. Daarom was ik vorige week ook dat Miracle Morning gaan lezen. Omdat ik daar een beetje mee struggelde. Dus ik denk dat daar eerder dan de struggle in zit, dat ik dan weer aan de gang moet.
Ja. Ik zou bijna zeggen, door de vakantie was ik even uit balans.
Ja, ik weet nog dat ik daarvoor zat ik er heel erg in. En toen had ik het ook druk om voor de vakantie nog dingen af te maken.
Ja.
Dan nog werk ik geen 60 uur, omdat het gewoon niet gaat als schrijven, denk ik. Maar wel veel gewerkt. En toen in de vakantie totale ontspanning. En dan is het toch wel, het is moeilijk om er weer even in te komen. Ik denk dat dan... Maar meestal die balans, die bouwt zichzelf wel dus.
Oké. Het schuurt ook, denk ik, het vak wat je uitoefent. Het schuurt de kant van een kunstenaar en het schuurt de kant van een ondernemer. Kan ik dat zo zeggen?
Mm.
Omdat je heel erg... Je zegt, ik kan maar 6 uur per dag schrijven, omdat het gewoon heel intensief is. Het is iets wat vanuit jezelf moet komen.
Nou, nee, ik denk het niet. Ik heb wel eens vaker dat mensen vragen van, ja, je wil natuurlijk... Is het niet moeilijk om geïnspireerd te blijven om je werk te kunnen doen?
Mm-hmm.
Maar best veel teksten die ik schrijf, zou ik eerder zeggen dat eerder wiskunde is dan creatief schrijven. Omdat je veel meer, eigenlijk is het een soort optelsom van oké, je moet natuurlijk goed zijn met je woordenschat. Je woordenschat is je gereedschap.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk is het een optelsom van wie is de doelgroep? Wat is de tone of voice van dit bedrijf? Waarom is de tekst? Wat is het doel van de tekst?
Mm-hmm.
En door die kaders heb je eigenlijk best wel weinig. Nou, ik weet niet welke grootheid het zijn, maar binnen de kaders vindt men de creativiteit of zo. Als je binnen kaders moet schrijven, dan moet je echt creatief zijn.
Mm-hmm.
Maar ik vind het wel meevallen. Ik weet niet, op een of andere manier vind ik de copywriting, dus schrijven voor online.
Mm-hmm.
Misschien is het ook een overtuiging van mij hoor. Als in, je moet er gewoon voor gaan zitten en dan komt het vanzelf wel. En anders komt het in de herschrijfronde wel.
Mm-hmm.
Dat je leest en denkt, oké, dit is nog niet goed genoeg. Maar het is vooral gewoon ervoor gaan zitten, vind ik.
En geldt dat dan ook voor het schrijven van een boek?
Nee, ja, daar heb ik dus veel meer dat ik soms blokkeer. Dus dat writer's block, vast wel eens van gehoord. Dat heb ik bij een boek veel meer dat je af en toe denkt, oké, ik weet niet hoe ik verder kom. Maar dat komt denk ik dus omdat daar de kaders ontbreken. En als copywriter klus heb je altijd, heb je dat. Dus, ja.
Maar als je dan kijkt naar het schrijven van een boek, hoe houd je jezelf geïnspireerd? Of komt dat vanzelf? Gaat dat en komt dat? Schrijf je op momenten dat je het voelt?
Ik heb in dat boekje, wat ik eerder vertelde, dat ik ooit van een vriend heb gehad, Schrijven vanuit het hart,
mm-hmm.
heb ik geleerd dat ook creatief schrijven. Nou, die vergeleek schrijven een boek met het lopen van een marathon. En je loopt niet nu. Ja, als jij nu een marathon wil gaan lopen, ja, dan moet je trainen.
Gaat niet werken, nee.
Nee, precies. En zij zei, ja, dat is hetzelfde. Je moet gewoon elke dag schrijven. En door meer te schrijven aan het boek, En schrappen en schrijven en schrappen. En elke dag gewoon je werk erin te stoppen. Schrijf je uiteindelijk een boek over een bepaalde periode. En vanuit die gedachte is het gewoon... Jij moet gewoon gaan zitten en schrijven. En op een gegeven moment kun je bepalen wat waardevol is en wat niet. Ja, als je er gewoon vanuit gaat dat je eerst een hoop rommel moet schrijven voordat je iets moois schrijft. Dan heb je altijd een reden om te beginnen. Oftewel, je zou het dus zo kunnen zien van... Writer's block bestaat niet, je moet gewoon aan de gang. Je moet gewoon gaan en dan komt het idee of het goede vanzelf wel. Maar dan moet ik bijzeggen dat ik heb wel, volgens mij ooit een masterclass van Ronald Gippard of zo, online masterclass.
Mm-hmm.
Die gaf als advies dat als je een idee hebt voor je boek, dat je dat moet gaan uitwerken door middel van post-its.
Ja.
Dus dat heb ik ook gedaan op gewoon, je hebt al online, iets van Mural heet dat of zo, dus een online tool waarmee je post-its kan plakken op een online muur. En daarin heb ik wel de verhaallijn een beetje, die ik dus in mijn hoofd heb uitgeschreven, de personages die ik heb. En dan op een gegeven moment ben ik dat onder gaan verdelen in verschillende hoofdstukken. En zo dus heb ik een idee uitgewerkt. En aan de hand daarvan schrijf ik dus wel. Dus ik heb dat wel een beetje als leidraad. Maar en als ik dus door de dag heen, als ik met boek, soms ben ik wat meer met mijn boek bezig, merk dan ook dat ik wat meer ideeën krijg. Die probeer ik altijd op mijn telefoon meteen even van idee. Dan uit te typen van een suggestie voor.
Dus je creëert eigenlijk op die manier alweer kaders voor jezelf. Ja. Waarbinnen je kan schrijven, ook bij het schrijven van een boek.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
Okay. Ik hoor ademsessie. Ik hoor Miracle Morning. Volgens mij ben je bewust bezig met mentale gezondheid. Fysieke gezondheid ook.
Ja.
Want je sport veel, maar mentaal speelt ook een rol, denk ik. Hè?
Ja, zeker. Zeker.
Hoe is de relatie bij jou tussen je mentale fysieke gezondheid en het ondernemen? Als in, topsport wordt vaak vergeleken met topondernemen of andersom. Maar ja, topondernemen is een breed begrip. Laten we zeggen, met volle overgave ondernemen. Ja, dat vergt veel van je fitheid. Dus hoe zorg jij er bijvoorbeeld voor dat je fit blijft?
Ja, ik denk dat ik een aantal van die al genoemd heb. Ik heb een jaar of 3 geleden is dat nu, ik heb in München gewoond, zoals je in de intro ook zei. En daar woonde ik samen met mijn toenmalige vriendin. Dat is toen uitgegaan, toen ben ik teruggekomen. Dat was best wel een zware periode die ik toen in Nederland had. Zeg maar, je had een doel voor ogen, of tenminste, je had een leven voor ogen met een vrouw in München. En in één keer ben je in Nederland, dus ben je uit de wereld waar je 2 jaar woonde. En ben je weg van degene waar je mee samenwoonde. En dat was echt even... toen moest ik echt kalibreren. Daar had ik wel even een tijdje voor nodig. Toen kwam ik er ook echt achter dat... kijk, als ik mijn been breek, dan kan ik mijn werk gewoon doen. Anders dan als iemand op de bouw zijn been breekt, dan kan hij die tijd niet werken. Bij mij zit het vooral juist in het mentale aspect. Of ik kan werken of niet. En dat merkte ik toen heel erg. Toen heb ik ook echt in 2 maanden... moest ik veel heel erg focussen op mijn dus mentale gezondheid, weer alles op de rit krijgen. En daar heeft toen de tijd het boek van Eckhart Tolle, The Power of Now, heeft er heel erg bij geholpen. En als iemand daar interesse in heeft, zou ik hem luisteren als luisterboek. En dan leest Eckhart Tolle hem voor. Dat is echt, je moet er wel even aan wennen, want het is een beetje een oud, traag mannetje wat dan dat voorleest. Maar het is wel ook heel... Ik weet niet, het komt wel binnen.
Mm-hmm.
En ik vond het heel waardevol als levensles gewoon wat die man allemaal vertelt. En dat heeft mij ook geholpen in weer terug op de rit komen. En,
wat heeft dat boek met je gedaan?
Het boek The Power of Now. Nou ja, letterlijk de kracht van het nu. Is dus daarop gefocust dan dat we als mens leven veel te veel in de toekomst en in het verleden. En ik had dat toen heel erg, als in ik was heel erg bezig met het verleden van waarom is het niet goed gekomen, waarom is het gelopen zoals het gelopen. En daar was ik zoveel mee bezig dat dat boek heel erg, dat focust op eigenlijk bestaat er niks anders dan het nu, feitelijk. Alles wat we in de toekomst en in het verleden hebben zit eigenlijk alleen maar in ons hoofd. En ik weet nog heel goed dat ik op een bepaald moment in dat ik dat boek luisterde en dat feit Dus het feit dat er niks anders is dan alleen het nu, dat het tot me doordrong en dat heel erg rustgevend was. Maar het is uiteindelijk een hele mooie gedachte die je ook met mediteren, door te mediteren, wat meer kan beoefenen. Want je hoofd gaat altijd alle kanten op. Je denkt gewoon na. En het is ook goed om na te denken over de toekomst, want dan kan je erop anticiperen. En er is goed om te leren van je verleden. Dus je moet niet alleen maar in het nu zijn, want dan, nou ja, dat werkt ook niet. Maar ja, hoe beter meer in het nu kunnen zijn.
Oké. Okay. Ja. Aanradertje dus wel.
Ja, zeker. Zeker. En ik merk ook dat heel veel boeken, of een aantal boeken die ik daarna gelezen heb. Eentje, weet ik nog goed, dat was The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Dat die ook heel erg vanuit de gedachte van het boek van Eckhart Tolle, zeg maar, die wijsheid lijkt daarin heel erg in terug te komen. Soms het idee dat The Power of Now een beetje de basis is voor een hele hoop zelfhulpboeken of ontwikkelboeken of persoonlijke ontwikkelboeken.
Die hoek.
Ja.
Oké. Je gaf aan, ik kwam terug uit München. Dat had zijn redenen.
Zo grappig trouwens. Nu ik dit zo zeg, besef ik dat ik dit helemaal niet op heb genoemd als tegenslag. Maar in principe was het ook wel een tegenslag. En zo'n tegenslag eigenlijk in privé, maar die dan doorcijpelt in het zakelijke. Omdat als ik niet de volle aandacht bij mijn werk kan houden, dan kan ik ook weinig bewerkstelligen.
Als ondernemer is privéleven en je werkleven, denk ik, verweven.
Ja, precies. Ja. Ja, en bij mij dan dus heel erg dat ik, ik zal het maar nog een keer vergelijken met de man op de bouw. Als die, ik denk dat die gewoon kan werken met zijn handen als hij verdriet heeft bijvoorbeeld.
Ja.
En ik merkte dat ik daar moeite mee had. Dus dat ik, omdat ik zulke racende gedachten had, dat ik dan moeilijk heel erg kon focussen op mijn werk.
Ja. Oké. Maar onder andere dat boek heeft je daarbij geholpen.
Ja.
Dat was het punt wat je misschien met beide benen weer even op de grond zette. Wat je rust gaf.
Ja.
En vanuit daar heb je de weg vooruit mogelijk kunnen inzetten.
Ja. En het was ook wel een besefmoment dat ik me bedacht van ja, ik wil eigenlijk wel, voordat ik zeg maar een volgend moment heb waarop ik het nodig heb. Dus eigenlijk voordat ik het nodig heb, wil ik me ook op dat gebied een beetje blijven ontwikkelen. En daar, zo ben ik ook toen een jaar of anderhalf later bij dat bij die ademsessies gekomen. Omdat ik het gewoon interessant vond. Ik had mensen erover gehoord die het heel erg vet vonden en het echt aanraden. Ik denk dat ik sindsdien wel elk jaar iets doe of wil doen op het gebied van naar jezelf kijken en jezelf ontwikkelen of zo. Ik vind ontwikkelen altijd een beetje,
ja, onderhouden,
ja,
misschien.
Ja, misschien is het een beter woord. Ja.
Oké. Mooi. We gaan richting het einde van ons gesprek. Dus zonde. Ik wil, ja, zonde. Ik zit ervan te genieten, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik wil je vast bedanken voor je openheid, je inspirerende verhaal. En ik rond het gesprek af met twee laatste vragen.
Mm-hmm.
Wie zou jij graag terugzien als gast in deze podcast?
Ik denk, nou ja, aan wie ik meteen moet denken, is ook wel iemand die mij geïnspireerd heeft op het copywriters vlak. Dat is Ilko Anneveld, een senior copywriter. Ja, ik heb een keer een workshop bij hem gevolgd. Ging hij uitleggen hoe hij tot zijn schrijversbestaan waar hij op dat moment was gekomen. Dat vond ik echt heel vet. Hij dat deed door storytelling aan de hand. Hij had, geloof ik, gewoon een ruimte. Daar waren mensen, dus laten we zeggen een stuk of 30 man, had hij een hoop spullen van hem neergezet. En aan de hand van die spullen ging hij dan vertellen wat dat heeft betekend in zijn leven. En hoe dat beïnvloedt.
Welke levensles zou je mee willen geven aan onze luisteraars?
Ik denk dat mijn belangrijkste levensles was: als je iets leuk vindt, dan word je er vanzelf goed in. Dus vind wat je leuk vindt. Vind uit wat je leuk vindt.
Dankjewel. Tot slot, waar kunnen we jouw werk terugvinden?
Op www.jouwtekstman.nl. En als je, dat is gewoon mijn zakelijke website. Maar als je ik schrijf het nog steeds wel als verhaaltjes. Die kun je terugvinden op www.jouwtekstman.nl/gezellig streepje lezen of gezellig lezen aan elkaar.
Dankjewel, man.
Ja, geen dank.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.